Kennelijk hebben we daar heel veel veiligheidsrails voor nodig om die bestuurders en directeuren in het gereel te houden op dat morele kompas.
Deze podcast is onderdeel van de serie van de SIP voorjaarsconferentie 2023.
Want er komt een tsunami aan Europese wetgeving aan. Kennelijk is dat nodig. Dus of zij moeten zich nu een heel groot potje gaan schamen in een hoekje van de zaal.
Het betreft een panelgesprek waarin de diverse leden praten over de AVG en de wet rondom cybersecurity, die zij heel mooi vinden, maar ook niet voldoende voor een veilige digitale samenleving. Want, zo zeggen zij eigenlijk, uiteindelijk gaat het om respectvol samenwerken en elkaar kunnen vertrouwen. Het gesprek wordt geleid door Jelle Kuiper en aan tafel zitten Hilary Richters van Deloitte, Heelco Battering van de provincie Flevoland, Kees Verhoeven namens Bureau Digitale Zaken, Geert-Jan van der Ven vanuit het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. En we beginnen met de stelling van Paul Kormans van Privacy First.
25 mei, dat was natuurlijk voor veel van jullie ook een feestje. Ze vroegen aan mij bij Radio 1, hebben jullie nu de taart aangesneden bij jullie op kantoor? En toen heb ik moeten antwoorden nee. Want het was voor ons een feestje een paar weken daarvoor, toen we 15 jaar bestonden als Privacy First. En ik zie een aantal gezichten die dat samen met ons toen gevierd hebben. Dus ja, Privacy First is een organisatie die zich al 15 jaar druk maakt om de privacy van de burgers in Nederland. En ja, die AVG die heeft ons best veel gebracht. Veel bewustwording. Maar ik heb net een boek gelezen van een rechercheur uit Rotterdam. Die vindt dat de AVG echt volledig op de schop moet. Want die belemmert hem in zijn werkzaamheden.
Baantje.
Ja, maar we zien natuurlijk ook dat er nogal wat data wordt verzameld onder water van heel veel mensen. En KPMG heeft recentelijk weer in een onderzoek dat gevraagd aan mensen. Van, maakt u zich daar druk om? En ja, een ruime meerderheid van de Nederlanders maakt zich erg druk over het feit dat er gewoon echt, zonder dat we het weten, een enorme berg data, gedragsgegevens van ons worden verzameld, gebruikt voor doelen die we niet kennen, door worden verkocht. En daar worden miljarden mee verdiend met die advertentieverkopen. Het is een doorn in onze ogen en we zitten al heel lang tijd te broeden om daar daadwerkelijk iets mee te doen. En Max Schrems in Oostenrijk, waar wij goede contacten mee hebben, die heeft er ook al wat op gevonden. Want die schrijft gewoon die bedrijven aan en die zegt, als u uw leven niet verbetert, gaan we u echt gewoon name and shame op een website zetten. En we gaan u ook aanmelden bij de autoriteit persoonsgegevens dat ze gaan handhaven.
Okay.
Dus dat is wat ik wilde inbrengen.
Heel goed. Gaat u zitten. Hilary, wil jij daarop reageren?
Misschien iets anders om op te reageren, maar dat komt natuurlijk ook vanuit mijn achtergrond en dat zal je zo meteen horen, ook in de stelling. Ik geloof niet dat we alleen met een goede privacy het redden. Ik geloof dat we een goede privacy, een goede cybersecurity, een goede ethische waarden en normen moeten hebben en in die samenhang we het pas goed doen voor elkaar. En nou haal ik een beetje mijn eigen praatje weg, maar ook hier al luisterende en ook naar uw verhaal door in het oog. Het is mij een mega doorn in het oog, maar het is mij een nog grotere doorn in het oog dat we alleen maar in silo's blijven denken. En dat we ook in silo's oplossingen vinden. En dat we eigenlijk nog niet, en dan zeg ik hem een beetje iets harder dan dat ik bedoel, maar dat we allemaal heel slim zijn, maar nog niet de kwaliteiten hebben om iets neer te zetten wat bestaat uit een samenwerking van activiteiten. Privacy, cyber, ethiek, et cetera. Dus dat zou mijn eerste reactie hierop zijn.
Mooi, dankjewel. Heelco, zou jij dan willen reageren op de stelling?
Dat we nog steeds heel veel in silo's werken. Want de wereld is inmiddels een netwerkmaatschappij geworden. En laten we eerlijk zijn, zeker een overheidsland, we praten allemaal met elkaar. We wisselen gegevens uit. En wat mij soms hooglijk verbaast is dat we nog steeds blijven denken in onze eigen silo. Zoals vroeger het omroepstelsel ook in elkaar zat. Misschien kunt u zich het nog herinneren. Dan hadden we al die verzuilde omroepen. Dat werkte voor geen meter. En tot mijn stomme verbazing doen we dat bij de overheid ook nog steeds. Terwijl ik denk van ja, die gegevens van personen stromen van A naar B, naar C, naar D. En dat zijn allemaal overheidsorganisaties. En er zit er altijd wel eentje ergens in die keten die zijn boeltje niet op orde heeft, laat ik het maar netjes zeggen. En daar gaat het dan vervolgens fout en ontstaan de datalekken. Nou, best een uitdaging, denk ik, voor ons allemaal om uit onze comfortzone te treden. Misschien ook wat vaker de discussie te zoeken met die managers, directeuren en bestuurders boven ons. En ze toch een klein beetje te kietelen te zeggen van zoek eens wat meer samenwerking met de ketenpartners, zodat we dit beter kunnen gaan regelen.
Mooi. Geert-Jan, kan jij daar nog iets aan toevoegen?
Ja, op zichzelf ben ik geen tegenstander van een wetgeving. Maar wat je vaak ziet, en dat raakte Kees net ook al aan, dat wetgeving vaak een soort perverse prikkel geeft om door te slaan. Ook in zijn kolom denken, in zijn silo denken. Dus ik zit veel meer op de lijn dat een wet kan een prikkel geven om een gedragsverandering, om een verandering teweeg te brengen. Maar het zal uiteindelijk het succes zal veel meer afhangen van hoe wij in staat zijn. En wij bedoel ik, wij zoals we hier zitten, al onze collega's, maar ook bestuurders, hoe wij vanuit ons moreel kompas ook daar invulling aan geven. Ja. En welkom bij later.
Oké, en Kees, jij als laatste, heb jij nog... Net natuurlijk ook, misschien haakt het een beetje in op...
Nou, ik heb al best wel veel gezegd natuurlijk ook. Ja.
Oké, dan laten we hierbij. Hey, Hillary.
Ja, ik ben het gewoon wel eens met de stelling.
Ja, heel goed, heel goed. Heel goed. Ik heb je boek gelezen. Hillary, jij zei net al, ja, nou kom ik al een beetje richting mijn stelling. Laten we niet langer wachten. Laten we stelling 2, jouw stelling. Lees hem eerst eventjes voor en reageer er dan kort op. Of licht hem wat toe.
Met cybersecurity gaan we het niet redden. Want een echte digitale veilige samenleving gaat om vertrouwen. Dat is een beetje de statement die ik heb. En dan ga ik ook even iets heel liefs vragen.
Ja.
Ik wil jullie meenemen in een voorbeeld. En dat gaat over de Ashley Madison casus. En voor wie het niet kent, Ashley Madison is een datingplatform met de geweldige slogan Life is short, have an affair. Opgericht in 2018... had in 2015 38 miljoen leden. Even voor de beeldvorming. Ja, nou ja, over heel de wereld. En voor de beeldvorming, dat is 2 keer bijna het aantal inwoners dat we hier hebben in Nederland. Ashley Madison die zei dat als je op dit platform komt, dan krijg je anonimiteit, 100% discretie. En als je van het platform af wilde, je zegde je lidmaatschap op, dan betaalde je en er was alle data weg. Daar stonden ze garant voor. En wat gebeurde er dus nu in 2015? Zijn ze gehackt, in juli 2015. En een maand later is al die gehackte data online gezet. En als we naar deze casus kijken, wat zegt dit dan mij? Is enerzijds, de beveiligingsmaatregelen waren gewoon niet op orde. 2, datgene waar zij verclaimde, anonimiteit en discretie, nou, dat kon je ook, dat was het ook niet, hè? Want je kon alles vinden over iemand zijn naam, zijn adres, zijn creditcardgegevens. En eigenlijk ook zagen we dat mensen die hadden betaald om er vanaf te gaan, was ook weg. En een van de dingen, dit vergat ik in mijn intro net te zeggen, als je op de platform ging, gaf je aan waarom je een affaire wilde. En ongeacht wat je ervan vindt, deze info kwam ook op straat. En dat is best wel heftig. En we lachen, ik moet zeggen, ik moest huilen. Maar dat kwam een beetje over mijn achtergrond. Maar wat hier ook een beetje mee kwam, was de maatschappelijke impact. Want wat voor casussen zagen we wat hieruit volgde, is afpersing, schaamte, negatieve impact op familieleden van de leden en hun omgeving. Discriminatie, die hoor ik nu. Maar ook een andere, als je er niet bij staat, er waren ook leden die hadden homoseksuele contacten. En die kwamen uit omgevingen van culturen, gemeenschappen of landen waar homoseksualiteit niet toegestaan is. En ik hoef denk ik niet uit te leggen wat dat betekende ook voor die groepen. Het is verschrikkelijk. Dus samenvattend wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat de ethische waarden waar zij voor staan, anonimiteit, discretie en veiligheid, konden ze niet waarborgen op het platform met enorm grote impact. Als we kijken naar waar de Europese Commissie zegt wat een verantwoordelijke technologie is, dan kijken ze naar 3 pijlers. Het moet ethisch zijn, het moet juridisch, het moet voldoen aan wet en regelgeving. En het moet robuust zijn. En daar zit cybersecurity onder. En die 3 in balans, dat creëert vertrouwen. En dan kwam ik net een beetje in mijn intro. Wij kijken heel erg naar de silo's. En niet naar de driehoek hoe we dat in balans krijgen. Dus als je als organisatie waardes hebt wat een hoge impact heeft op mensen of maatschappij, dan zouden we ook moeten verwachten in de dialoog en het gesprek met elkaar en in de samenwerking dat onze security level ook op de juiste level is. En hoe we er nu naar kijken is heel erg in silo's. En we hebben voor al die dingen hebben we checklistjes en we hebben weer een certificaatje. En die vinken we met elkaar af en dan zeggen we zijn er. Nee, dan zijn we er niet. Dus wat ik eigenlijk iedereen wil vragen is om veel meer, want ik zie dat helaas relatief weinig bij organisaties nog en nog minder bij de overheid helaas, is die samenwerking met elkaar op te zoeken. Want dat is de enige manier hoe we een inclusieve digitale samenleving creëren. Want terugkomen naar mijn stelling, met cybersecurity alleen redden we het niet. Met cybersecurity alleen ontstaat er geen inclusieve digitale samenleving. En met cybersecurity alleen ontstaat er geen vertrouwen. Dus ik sta voor een inclusieve digitale samenleving. Ik pleit ervoor. Wie mij volgt, je Google mij, krijg je hele uitspraken erover. Of je het leuk vindt of niet. Maar ik zou hopen dat jullie dat ook allemaal hebben. Dus als je vanavond of morgen voor de spiegel staat, stel jezelf de vraag, waar sta je voor? Waar staat mijn organisatie voor? Hoe kunnen wij dit bewerkstelligen? En er ontstaat vanzelf de vraag, wie of wat hebben wij hiervoor nodig? En dan ontstaan samenwerkingen.
Dankjewel, Hillary, voor je mooie uiteenzetting. Ik zag naast jou Paul knikken en schudden. Dus ik denk dat je popelt om eventjes daarop te reageren. Paul.
Ja, het zijn prachtige woorden. Echt, het spreekt me heel erg aan. Maar ik wil toch ook een voorbeeld van wat dichterbij geven. Recentelijk was er nog een vrij ernstig datalek bij een softwareleverancier in Rotterdam. En deze leverancier ging pas 3 weken later mondjesmaat zijn afnemers informeren. En uiteindelijk is er de rechter aan te pas gekomen om uiteindelijk het bedrijf te dwingen om tot samenwerking te komen met zijn partners. Nou, hier
zie je gewoon hoe lastig het is. Zet
je juist je spreektijd op.
Maar dit voorbeeld laat zien hoe belangrijk het is dat bestuurders in een organisatie veel meer naar hun morele kompas moeten gaan kijken. Daar zal in de komende jaren veel meer een beroep op worden gedaan. En ik denk, en dat onderstreep je ook, dat kun je alleen maar als je dat samen met elkaar doet.
Ja, mooi. Hilco, wil jij hier? Of...
Ja. Ik word een beetje getriggerd door de laatste zin van Paul. Ik denk, ja, oké. Okay. Maar kennelijk hebben we daar heel veel veiligheidsrails voor nodig om die bestuurders en directeuren in het gereel te houden op dat morele kompas. Want er komt een tsunami aan Europese wetgeving aan. Kennelijk is dat nodig. Dus of zij moeten zich nu een heel groot potje gaan schamen in een hoekje van de zaal. Dat is mijn eerste gedachte waar ik even op wil reflecteren. En tegelijkertijd zeg ik, ja, cybersecurity is inderdaad een wezenlijk onderdeel. Het staat ook niet voor niks in de AVG, Hillary. Gij zult passende informatiebeveiligingen toepassen. Daaraan gaat vooraf dat je heel erg serieus goed aan de slag gaat met risicomanagement. En vanuit risicomanagement ook gaat kijken naar die leveranciersketen. Nou, daarom gebeuren er dit soort dingen als in Rotterdam die Paul schetst.
Dankjewel. Kees, kan jij daar nog op?
Ik vond het ook een mooie stelling en ook een mooie toelichting. Ik ben het er ook echt mee eens. Ik denk dat cybersecurity gewoon één van de onderdelen is die nodig zijn. En dat is wat Hillary ook heel mooi betoogd heeft. Vertrouwen is natuurlijk wel een... dat is ook een waarde natuurlijk. En die willen we willen allemaal vertrouwen. Maar we willen ook allemaal samenwerken. Dat wordt al op elke conferentie waar ik kom valt het woord wel 10 keer. En dat is ook heel begrijpelijk, want we doen het nog steeds te weinig. Dat klopt ook helemaal. Maar er zijn natuurlijk redenen, prikkels, onderdelen van het systeem waarom we niet samenwerken. En daar moeten we ook eerlijk naar kijken. Dus mensen zeggen wel eens, Hillary zegt het heel mooi. Ik kan het niet zo mooi zeggen, maar ik denk dat het gewoon nodig is om ook heel soms een beetje realistisch zo te kijken van waarom werken mensen dan niet samen? En ik heb dat in de politiek van dichtbij gezien. We teruggaan, ja, we moeten samenwerken om een doel te bereiken. Maar uiteindelijk is toch de vraag, ja, wie mag dan op de foto of wat dan ook. Dus we moeten altijd een beetje proberen de samenwerking zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En als we daarin slagen, dan komen we waar deze stelling ons naartoe leidt. Dus met een realistische blik ben ik het ook met stelling 2 helemaal eens.
Mooi, mooi, mooi. Dan gaan we naar Hilco. Stelling 3. Mag ik jou vragen je stelling voor te lezen en toe te lichten?
Ja. Er komt een hele tsunami aan Europese wetgeving aan tot 2026. En ik heb regelmatig contact met collega CISO's en de Laten we zeggen, reacties zijn nogal uiteenlopend. Sommigen worden er bijna depressief van en zeggen van wow, die tsunami en wetgeving ervaar ik als een loodzware last. Nog meer, hè, we blijven maar stapelen. Daar hebben politici toch wel last van. Ze maken steeds weer nieuwe wetten, blijven maar stapelen. En iedere CISO vraagt zich af van, krijg ik nou ook nog een keer de kans om dingen af te maken? De basis op orde. Nou, ik ken CISO's die al voor de derde keer aan hun basis op orde project zijn begonnen. Aan de andere kant, kennelijk is het nodig, want dat was mijn stelling net ook al. Kennelijk moeten we die vangrails aanbrengen en hebben de bestuurders en managers boven ons, onze bazen en ook de politici, die vangrails nodig. Die regelgeving vanuit Europa, omdat het anders niet goed gaat. Vroeger riepen we altijd tegen bestuurders en directeuren, daar was ik ook eentje van moreel kompas, huisvaderschap, allerlei kreten heb ik gebruikt in het verleden om die bestuurders vrijwillig zover te brengen de juiste dingen te doen en de juiste besluiten te nemen. Ik moet misschien wel vandaag concluderen dat het hopeloos mislukt is en het dus wetgeving nodig is.
Okay,
of ben ik nu te negatief?
Nee, helemaal. Geert-Jan, mag ik jou vragen, wat denk jij, loodzware last of gewichtige steun in de rug? Waar zou jij je?
Het kan een heel gewichtige steun in de rug zijn. Daar zit wel een randvoorwaarde aan, namelijk dat het niet gaat worden tot een volgende compliance proces waar we met elkaar in verstrikt raken. En want waar gaat het om? De bedoeling. De bedoeling is uiteindelijk die feitelijke veiligheid, die feitelijke bijdrage aan de taak waarvoor wij staan, waarom wij in de publieke sector werken. Als we niet oppassen met elkaar. En ik weet dat bij Binnenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, wordt hard gekeken hoe daar ook juist invulling te kunnen geven. Maar als we niet oppassen, dan hebben we daar weer de volgende vinkencultuur bij de volgende vinkenlijst. En die gaat weer niet bijdragen aan die feitelijke veiligheid. En dan is het een waste of time, een waste of energy.
Okay, mooi. Hilary, hoe kijk jij naar wetgeving, nieuwe wetgeving die er aankomt 2026, cybersecurity?
Nou ja, blijkbaar is het noodzakelijk, dus die deel ik volledig. Maar het laat mij ook wel iedere keer meer en meer zien dat degene met macht, dat die onvoldoende begrijpen wat die impact is van die digitalisering. En dat ze blijkbaar een vinkje van, goh, ik ben compliance aan wet en regelgeving, dat ze denken, we staan er wel. Dus met name aan die toplaag, daar waar de mensen de keuzes maken, jullie de middelen geven om te doen wat je moet doen, daar hebben we nog een hoop te verbeteren.
Jij zei dat en ik zag echt allemaal mensen knikken. Het was echt. Maar kan je toch nog even zeggen, hoe komt dat dan dat die mensen met macht, dat die onvoldoende voelspriet of zo volgens jou?
Ik zit even kijken naar mijn genuanceerde antwoorden. Maar ik ben niet zo genuanceerd, denk ik. Maar er zijn een paar dingen die ik, maar dit is echt mijn persoonlijke mening, is de mensen nu met macht, dat is een generatieding. Die zijn ook niet opgegroeid met digitalisering. Dus die worden er nu voorgesteld en die moeten er wat mee. Dus sommigen zijn er geen meegegaan, hebben ze zich ingelezen wat het betekent, maar een groep ook niet. Dat is één. Ik denk dat aan bestuurders wordt best wel veel gevraagd op twee dingen. Of je moet je kosten omlaag hebben, dan ben je succesvol. Je mag geen boetes hebben vanuit wetgeving, dan ben je succesvol. Of je moet bepaalde opbrengsten en winsten hebben gemaakt, dan ben je succesvol. En daar gaat compliance, je waarden en normen goed inrichten. Dat valt niet onder een van die zichtbare categorieën. Dus dat staat ook niet bovenaan het lijstje. En ik denk ook, maar dat is een beetje de oude vorm van leiderschap, is dat als je een leider bent, dan ben je beoogd alles te moeten weten. En het is heel moeilijk om te zeggen soms, ik weet het niet, of die hulpvraag. En ik denk dat we naar een soort van nieuw vorm van leiderschap moeten waar dat wel kan. En ik denk dat we daar nog ook in een proces zitten tussen de oude leiders en de nieuwe leiders en het pad daartussen.
Mooi. Kees, ik ben toch wel benieuwd, kan jij hier nog op inhaken? Of hoe kijk jij hiernaar?
Als nieuwe leider bedoel je?
Ja, even op de woorden.
Ik wil even. De stelling 1 ging over de AVG. En ik ben een groot voorstander van de AVG. Hè. Ik sta eigenlijk, als ik opsta, dan stap ik uit mijn bed en dan maak ik een klein gebed en dan dank ik voor de AVG. Omdat de AVG heeft ervoor gezorgd dat in Europa ongeveer de helft van de gegevens wordt verzameld op Facebook in vergelijking met Amerika. We hebben regulering als middel om ervoor te zorgen dat we bepaalde dingen kunnen regelen. Dus daarom vind ik al die wetgeving goed. Alleen ik ben het ook eens met die loodzware last. Ik hoor van zoveel bedrijven en organisaties. Er komt nu zoveel op ons af. Daar moeten we allemaal weer aan voldoen. De reden dat het er komt is heel goed. Alleen de uitvoerbaarheid, de naleving wordt een ongelofelijke opgave. En bij de AVG hebben we gezien dat zelfs één zo'n wet al heel veel irritatie, frustratie, gevoel van beperking, kopzorg heeft opgeleverd. Want er zijn zoveel mensen die tegen me zeggen, Kees, nu kunnen wetenschappers geen data meer delen. We kunnen patiëntendata niet delen. Kan allemaal niet door de AVG. Korfbalverenigingen, kerkgenootschappen kunnen allemaal niet meer hun leuke dingen doen. In de Tweede Kamer ging het alleen maar over het gedoe met de AVG. Terwijl het een fantastische wet is. Dus we moeten ervoor zorgen dat we het op een behapbare manier doen. En als dat niet lukt, dan wordt dit geen succes. Dan wordt het te veel en dan wordt het te gedetailleerd en dan wordt het onuitvoerbaar. En dan krijg je eigenlijk een soort cookiewet 2.0 tot en met 16.0. Ik ben het ook met deze stelling eigenlijk wel eens. Dus hij balanceert op twee kanten en we moeten het goede evenwicht zoeken. En dat vraagt, dat is wel, Hilary heeft het mooi gezegd, dat vraagt inderdaad een andere manier van leiderschap. En misschien nog één element eraan toevoegen, ook durven loslaten soms. Leiders moeten ook dingen durven loslaten.
Mooi, mooi, mooi. Dankjewel, Kees. Geert-Jan, mag ik jou vragen, Geert-Jan, naar stelling 4?
Ik mag er niks over zeggen.
Ja. Wil je?
Ja, ik wil toch nog wel een ander geluid laten horen.
Ja?
Dagelijks worden tienduizenden mensen in Nederland lastiggevallen met allerlei smoesen om ze data afhandig te maken, geld afhandig te maken. Het loopt gewoon de spuigaten uit. Wij worden als Privacy First, worden we gewoon met de regelmaat van de klok worden we gebeld door allerlei mensen die zeggen, hoe gaan we dit nu stoppen? Dus Privacy First is er gewoon voor dat er strengere regelgeving komt, zodat bedrijven zich daar ook aan gaan houden en organisaties zich daar ook aan gaan houden. En ik snap best wel dat het lastig is om die dingen te doen. Maar probeer het ook eens op een wat positieve manier te benaderen. En probeer het ook eens vanuit het perspectief van je klant en van die burger te benaderen. En dan ga je toch weer op een andere manier naar dit onderwerp kijken.
Mooie aanvulling. Dankjewel. Geert-Jan, stelling 4.
Ja, stelling 4. Ik hoef jullie allemaal niet te vertellen en uitleggen hoe belangrijk informatie voor iedere organisatie op dit moment is. Of het nou publiek of privaat is. Het is als zuurstof voor mijn lichaam, voor mijn lijf. En stopt dat, dan stopt ook het ademhalen en het uiteindelijk het hartkloppen. Dus dat hoef ik nogmaals niet hier uit te leggen. Wat wel daarmee geworden is, is dat informatievoorziening van een onderwerp in bedrijfsvoeringsdomein in het hart van de organisaties komt te staan. Als daar een verstoring in zit, als daar een onbetrouwbaarheid in zit, als daar niet op geleund kan worden, als daar de cliënten en de ketenpartners niet op kunnen vertrouwen, dan ga je dus ook in het hart van de organisatie ga je falen krijgen. Daarmee is naar mijn mening is informatiebeveiliging en privacy zijn onderwerpen die op de bestuurstafel thuis horen en onverkort een verantwoordelijkheid zijn van de bestuurder. Het is chefzache. Niet in de laatste plaats, omdat ook we niet meer vanuit silo's moeten denken. Daar hebben we het net al een aantal keren over gehad. Maar vanuit die silo's, iedere silo die gaat wel naar die bestuurder zijn pleit bezorgen en die gaat proberen meer budget te krijgen en die gaat zijn gelijk te halen in de besluitvorming. Ja, die bestuurder die weet op een gegeven moment ook niet meer waar het aan doen. Dus wij moeten, en dat vind ik ook oprecht als professionals, veel meer integrale advisering doen. Veel meer die bestuurder ook integraal vanuit risicomanagement, niet vanuit alleen van informatiebeveiliging, maar integraal adviseren over wat de juiste keuze zou kunnen zijn. En dan kan die bestuurder best wel zijn verantwoordelijkheid nemen als hij daarin geholpen wordt. Dus het is mes snijdt aan twee kanten. Bestuurder moet echt stap voorwaarts doen, moet verantwoordelijkheid nemen. En wij moeten ze daarin ook prikkelen en adequaat voeden.
Oké, mooi. Hilco, hoe kijk jij hiernaar? Vooral werkzaam bij een overheidsdienst?
Ja, zeer herkenbaar. Het probleem is wel vaak in de praktijk dat het bereiken van die bestuurder een uitdaging is. Ik We hebben zelf gelukkig een direct lijntje met een gedeputeerde agendalid. Ieder kwartaal een gesprek met de provinciesecretaris, algemeen directeur. Maar dat heeft niet iedere CISO in de praktijk. Soms ontbreekt dat lijntje naar hoger bestuur of naar de directie. En dan word je toch gezien als iemand die alleen maar bezig is met dat compliance. Dat voelt dan echt een beetje als corvée. Is ook niet erg bevredigend voor de job satisfaction van de CISO. Dus daar moet echt wel wat gebeuren aan de top, denk ik, om die CISO serieus te nemen, cybersecurity en privacy serieus te nemen. Helemaal eens met Geert-Jan.
Oké, en Hilary, hoe kijk jij daar een aanvulling?
Ja, op zich, informatiebeveiliging, privacy, helemaal mee eens. Maar ik zou het eigenlijk nog mooier vinden als het narratief op de bestuurskamer verandert. En het start met waar staan we voor? Wie zijn we? Voor wie doen we dat? En dan kijken naar de verschillende individuen waar we het voor doen. En dan kijken wat betekent dat voor informatiebeveiliging, privacy, controls, et cetera. Want ik denk dat je dan de juiste alignment hebt. Ik denk als je naar de bestuurstafel gaat en je zegt ik wil praten over informatiebeveiliging. Hè, want jij vindt dat toch ook belangrijk? Natuurlijk vinden we het belangrijk. Dan loop je weg en dan ga je wat doen. Maar eigenlijk weet je helemaal niet of dat aansluit bij de waarde waar je als organisatie voor staat. Dus ik zou heel graag dat gesprek aan die bestuurstafel willen veranderen. En dan aankijken wat betekent dat voor de verschillende, laten we het even de silo's noemen, om dat op de juiste manier hierbij aan te sluiten.
Is dat wat, Geert-Jan?
Dat is zeker wat. Ja. En sterker nog, daarom ben ik ook zo blij dat we vanmiddag inderdaad als een van de parallelsporen, dat we die bestuurstafel hebben, de ronde tafel met bestuurders. Nogmaals, wat ik net zei, het is niet alleen de bestuurder. Hè, dus het zal vandaag ook echt om die interactie gaan. Het samenspel wat je met elkaar doet. Maar we willen wel kijken, kunnen we met een aantal bestuurders die ook bereid zijn om daar een bepaalde ambassadeursrol in te vullen, kunnen we daarmee ook dat domein gaan helpen. Laat ik dat woord dan maar even gebruiken.
Oké, ik heb nog 5 minuten voor de allerlaatste stelling. Kees, mag ik vragen aan jou om de laatste stelling, stelling 5, in te brengen?
Daar heb ik net al een half uurtje lang toe kunnen lichten. ik ga hem nu niet toelichten.
Wil iemand reageren uit ons panel?
Ik denk dat leuker is, ja.
Wil iemand reageren uit ons panel? Misschien Paul?
Ja, Kees, ik hoorde je natuurlijk daar straks praten en toen dacht ik, inderdaad, die balans vinden. Hè? Die balans tussen die twee elementen vinden. Dat is denk ik de uitdaging. Enerzijds, privacy first zit natuurlijk in dat principiële. Hè? Opkomen voor die burgers. Wij hebben het over burgerrechten. Wij hebben het over algemene rechten van burgers. Wij zitten natuurlijk altijd aan de rechterkant van die weegschaal. Maar het is ook belangrijk dat je die linkerkant gewoon in oogschouw neemt. Hè, die drang die je ziet gewoon in onze samenleving. Die veranderingen die er op ons afkomen. Ja, daar zul je voortdurend een afweging in moeten maken. Dus ik vond wel heel leuk dat modelletje uit 2021.
Hilary, mag ik jou het laatste woord geven?
Ja, voor de mensen die het niet weten, Kees en ik werken nog best wel vaak samen. En ik kan je zeggen, als wij een half uur samen in een kamer zitten, pak popcorn erbij en je geniet. Maar als je het hebt over deze stellingen, om het kort te houden, het is een hele mooie trigger om het gesprek te hebben. Maar eigenlijk de keerzijde van deze stelling, hè, als de democratie weggaat, komen we dus in een dictatorschap. Dus eigenlijk zou je heel hard kunnen zeggen dat op deze stelling, dat technologie staat voor dictatorschap. Als we het zo doen. En dat past wel bij de hele visie die Kees zegt. We gaan naar toezicht, handhaving, straffen. In plaats van kansen, verder helpen, et cetera. Dus als je dat in je hoofd hebt, dan zouden we toch met elkaar moeten bedenken. We moeten echt wat. En eerder gisteren dan morgen.
Dankjewel. Mag ik een applaus voor deze prikkelende paneldiscussie.
SIP biedt nog veel meer ondersteuning voor informatieveiligheid. Andere podcasts, webinarvideo's, self-assessments, serious games. Interesse? Kijk daarvoor op sip-overheid.nl.